Onze hulp is in de naam des Heren die hemel en aarde gemaakt heeft. Van die God die trouwen houdt en die eeuwig leeft. En die nooit zal laten varen het werk zijner handen. Genade zij u en vrede van God de Vader en onze Heere Jezus Christus door de Heilige Geest. Amen. Gemeente, vangen we deze dienst aan met het zingen uit Psalm 20, het eerste vers, dat op uw klacht de hemel scheuren, dat zich de Heere ontdek, de God van vader Jacob beuren, u in een hoog vertrek. Hij doe in gunstrijk welbehagen, uit Sion's tempelzalen, om u te helpen en te schragen, zijn zegen nederdalen. Psalm 20, vers 1. De schriftlezing kunt u vinden in Marcus 4, Marcus hoofdstuk 4 vanaf vers 35 en dan lezen we door naar Marcus 5 tot en met 20. Dus Marcus 4 te beginnen bij vers 35 en we lezen door in 5 tot 20. Maar vooraf doen we belijdenis van ons algemeen ongetwijfeld christelijk geloof met de woorden van de 12 artikelen waarna we zingen het vijfde vers van Psalm 20.
Ik geloof in God de Vader, de Almachtige, Schepper des hemels en der aarde, en in Jezus Christus zijn enig geboren Zoon, onze Heere, die ontvangen is van de Heilige Geest, geboren uit de maagd Maria, die geleden heeft onder Pontius Pilatus, is gekruisigd, gestorven en begraven, nedergedaald ter helle, ten derde dagen wederom opgestaan van de doden, opgevaren ten hemel, zittende ter rechterhand Gods des Almachtigen Vaders, van waar hij komen zal om te oordelen, de levenden en de doden. Ik geloof in de Heilige Geest. Ik geloof een heilige, algemene, christelijke kerk, de gemeenschap der heiligen, vergeving der zonden, wederopstanding van het vlees en een eeuwig leven. Thank you. Wij lezen Markus 4 vanaf vers 35 tot hoofdstuk 5 vers 20. En op dezelfde dag, als het nu avond geworden was, zeide hij tot hen: laat ons overvaren aan de andere zijde. En zij, de scharen gelaten hebbende, namen hem mede, gelijk hij in het schip was. En er waren nog andere scheepjes met hem. En er werd een grote storm van wind en baren, sloegen over in het schip, alzo dat het nu vol werd. En hij was in het achterschip slapende op een oorkussen. En zij wekten hem op en zeiden tot hem: meester, bekommert het u niet dat wij vergaan? En hij opgewekt zijnde bestrafte de wind en zeide tot de zee: zwijg, wees stil. En de wind ging liggen en er werd grote stilte. En hij zeide tot hen: wat zijt gij zo vreesachtig? Hoe hebt gij geen geloof? En zij vreesden met grote vrezen en zeiden tot elkaar: wie is toch deze, dat ook de wind en de zee hem gehoorzaam zijn? En zij kwamen over op de andere zijde der zee in het land der Gadarenen. En als hij uit het schip gegaan was, terstond ontmoette hem uit de graven een mens met een onreine geest, de welke zijn woning in de graven had, en niemand kon hem binden, ook zelfs niet met ketenen. Want hij was menigmaal met boeien en ketenen gebonden geweest. En de ketenen waren van hem in stukken getrokken en de boeien verbrijzeld. En niemand was machtig om hem te temmen. En hij was altijd dag en nacht op de bergen en in de graven, roepende en slaande zichzelf met stenen. Als hij nu Jezus van verre zag, liep hij toe en aanbad hem. En met een grote stem roepende zeide hij: wat heb ik met u te doen, Jezus, gij Zoon van God, des Allerhoogste? Ik bezweer u bij God dat gij mij niet pijnigt. Want hij zeide tot hem: gij onreine geest, ga uit van de mens. En hij vraagde hem: welke is uw naam? En hij antwoordde, zeggende: mijn naam is Legio, want wij zijn velen. En hij bad hem zeer dat hij hen buiten het land niet wegzond. En al daar aan de bergen was een grote kudde zwijnen weidende. En al de duivelen baden hem, zeggende: zend ons in die zwijnen, opdat wij in dezelfde mogen varen. En Jezus liet het hun terstond toe. En de onreine geesten uitgevaren zijnde voeren in de zwijnen, en de kudde stortte van de steilte af in de zee. Daar waren er nu omtrent 2000, en ze versmoorden in de zee. En die zwijnenweiden zijn gevlucht en boodschappen zulks in de stad en op het land, en ze gingen uit om te zien wat het was dat er geschied was. En zij kwamen tot Jezus, en zagen de bezetene zittende en gekleed en wel bij zijn verstand, namelijk die het legioen gehad had, en zij werden bevreesd. En die het gezien hadden, vertelden hun wat de bezetene geschied was, en ook van de zwijnen. En zij begonnen hem te bidden, dat hij van hun landpalen wegging. En als hij in het schip ging, bad hem degene die bezeten was geweest, dat hij met hem mocht zijn. Doch Jezus liet hem dat niet toe, maar zeide tot hem: ga heen naar uw huis, tot de uwen, en boodschap hun wat grote dingen de Heere u gedaan heeft, en hoe hij zich uwer ontfermd heeft. En hij ging heen, en begon te verkondigen in het land van Decapolis, wat grote dingen hem Jezus gedaan had, en zij verwonderden zich allen.
Gemeente, we zingen uit Psalm 116, de versen 1, 2 en 5. God heb ik lief. Want die getrouwe Heere hoort mijn stem, mijn smekingen, mijn klagen. Hij neigt zijn oor, krop tot hem al mijn dagen. Hij schenkt mij hulp, hij redt mij keren op keren. Wat er verder volgt in vers 2 en 5 van Psalm 116. De Heere zegene u en uw gaven. Gemeente, de tekst voor deze middag is uit Markus 5 en daarvan het 15e vers. Markus 5, vers 15. En zij kwamen tot Jezus en zagen de bezetene zittende en gekleed en wel bij zijn verstand, namelijk die het legioen gehad had, en ze werden bevreesd. Gemeente, we willen nadenken over een van de duivel bezeten man wordt een evangelist. En drie punten. Het eerste punt is de aanvallen van Satan. Het tweede punt, de bevrijding door Jezus. En het derde punt is een heerlijke taak. Dus een van de duivel bezeten man, die wordt een evangelist. De aanvallen van Satan, de bevrijding door Jezus en een heerlijke taak. Gemeente, jongens en meisjes, het meer van Galilea is een van de mooiste plaatsen in Israël. Dat ligt er eigenlijk nog bij, zoals in de Bijbeltijd. En McChain, dat was een Schotse dominee, die heeft aan de oever van datzelfde meer gestaan. McChain die reisde in 1834, dus dat is al heel lang geleden. Ja, reisde McChain per kameel van Alexandrië, dus van Egypte, naar Palestina, zo heette toen Israël, om te onderzoeken of dat woord ook gebracht kon worden onder het Joodse volk. De Puritijnen, die hadden een vast vertrouwen dat de Heere zijn beloften zou vervullen aan dat Joodse volk. En ze hadden niet alleen dat vertrouwen, maar ze baden ook voor dat Joodse volk. En terwijl McChain in Israël is, is de gemeente in Schotland is aan het bidden, is in gebed. En de Heere zegent zijn gemeente zo rijkelijk. Een dominee, ja die is in Palestina, die is in Israël, ver weg. Maar in Schotland, daar komt een hele grote opwekking. En gemeente, is Israël, onze oudste broeder, is dat nou een onderdeel in uw gebedsleven? McChain, die heeft ook aan dat prachtige meer van Galilea gestaan. En daar heeft hij een heel mooi gedicht over geschreven. En hij noemt dat meer dan ook de zee van kristal, de glassy sea. Maar jongens en meisjes, dat meer, dat kan 's ochtends, dat kan zo prachtig lijken, rimpeloos, en als de zon er dan opschijnt, dan schittert alles zoals het eigenlijk lijkt, een glazen zee. Maar 's middags om 4 uur, daar kun je eigenlijk je horloge op gelijk zetten, om 4 uur, dan kan dat opeens veranderen. Dan komen de rukwinden aan en dat rimpeloze meer, dat blauwe prachtige meer, dat wordt opeens groen en dan komen golven. Het komt ook omdat aan de ene kant heb je de Golaan, dat zijn de bergen van de Golaan. Aan de andere kant de bergen van Tiberias en dat meer dat ligt 200 meter onder de zeespiegel. Dus daar komen dan enorme rukwinden. Nou, dat lezen we ook in ons hoofdstuk, in hoofdstuk 4. We zijn daarmee begonnen. Vers 35. Jongens en meisjes, lees maar mee. Vers 35. En op dezelfde dag als er nu avond geworden was, zei de Heere tot hen, laat ons overvaren aan de andere zijde. Wat is die andere zijde? Nou, dat lezen we in het volgende hoofdstuk. Hoofdstuk 5, vers 1. Daar lezen we over het land der Gadarenen. En verder in vers 20, dan lezen we over het land van Decapolis. Dus de Heer Jezus, die is met zijn discipelen aan de noordkant van het meer, in Capernaum, en dan steken ze schuin over naar de overzijde. Schuin over. Niet rechtdoor, want dan kom je bij de Jordaan zo naar de Dode Zee. Maar schuin over. En dat is de landstreek van Decapolis. Wat betekent dat? Nou, Decapolis, dat is een Griekse naam. Deka, dat betekent 10. Polis betekent stad. Dus dat was een bondgenootschap van 10 steden. Van 10 Romeinse steden. Dat begon bij Bethsean. En van Bethsean ging het naar Gadara en dan ook naar het overjordaanse. Daar had je ook steden zoals Amman. Dat is nu de tegenwoordige hoofdstad van Jordanië en Jerash en Pella. Dus aan de oostkant van dat meer lag Gadara. Dus dat was een bondgenootschap van grote Romeinse steden, echte welvarende handelsteden. Dat zie je nog als je bezoekt en je ziet die archeologie, grote tempels soms en allerlei andere mooie en grote dingen. Dus Gadara, ja, dat was geen Joodse stad. Nee, het was van de heidenen. Dus we lezen hier, gemeente, en dat wil ik ook benadrukken, dat de Heere Jezus voor de eerste keer naar het land van de heidenen gaat. Dus de Heere Jezus die gaat voor het eerst naar een nieuw gebied, waar blinde heidenen wonen. En wie komt daar gelijk op af? De Satan. O, de Satan, hij wil dat absoluut niet. O, hij wil niet dat die rijke heidenen daar in Decapolis, dat die met het evangelie in aanraking gebracht worden. Nee, die moeten met rust gelaten worden. Geen evangelie in Decapolis. Nee, ze hebben daar genoeg aan hun eigen prachtige tempels en hun afgoden. O, gemeente, de Satan is de grote verstoorder. En zendelingen, die weten dat maar al te goed. Vooral als je begint aan een nieuw werk, in een nieuw gebied. O, dan probeert de Satan dat altijd te verhinderen. Jezus mag niet naar Decapolis. En dan komt er opeens een grote storm opzetten. Je zou zeggen, een demonische storm. En de discipelen, dat zijn toch geoefende vissers, die raken in paniek. Want dat is geen normale storm. Vreselijk. O, de discipelen, ze zijn dat nooit vergeten. Want Matthäus zegt, er ontstond een grote onstuimigheid in de zee. En Lucas zegt, wij waren in nood. En Marcus zegt, de golven sloegen over in het schip en het werd vol met water. En Jezus, hij slaapt. En dat kunnen de discipelen nou niet begrijpen. O, ze maken hem wakker en ze zeggen, meester, bekommert u dan niet dat wij vergaan? Waarom trekt u zich er niets van aan? Ach, die vreesachtige discipelen en dat ongeloof van de discipelen. O, de bewaarder Israëls, die niet slaapt nog sluimert, die hebben ze aan boord. De Heere, die laat zijn almacht blijken. Hij bestraft de wind en de zee. En dan lezen we, jongens en meisjes, opeens van een enorme storm, er werd een grote stilte. En de discipelen, die bestraft ook, de Heere, die bestraft ook in liefde de discipelen. En dan hij zegt, waarom zijt gij zo vreesachtig? Hebt gij geen geloof? Waar is nu jullie vertrouwen na al die wonderen die jullie hebben gezien? O, gemeente, we kunnen ons indenken dat de discipelen na dit alles zeer geschokt waren. Dat water van dit meer is opeens weer even vredig en rimpeloos als voorheen. Alsof er niets gebeurd is. Calvijn die zegt, dit wonder gaf een diepe eerbied, zodat ze toebereid werden om in de Heere Jezus te geloven. Dat vredige meer, dat gaf iets weer van de goedheid en de liefelijkheid van Christus. En deze goedheid gaat hij nu ook betonen in Decapolis. En dan komen ze aan de overkant en ze leggen de boot aan wal. En jongens en meisjes, wat gebeurt er dan? Dan komt daar opeens, ja, dat is de volgende schok. Eerst was er een wilde zee en nu komt er opeens een wilde man naar hun toe. En dat is het eerste punt, de aanvallen van Satan. Gemeente, ik heb ergens gelezen, het is de zaak van Christus om stormen te bedaren, maar het is de zaak van Satan om stormen op te wekken. Ik zeg het nog een keer. Het is de zaak van Christus om stormen te bedaren, maar het is de zaak van Satan om stormen op te wekken. En deze overtocht was voor de discipelen verre van rustig. En zo is het nu ook met het werk in Gods koninkrijk. Wat kunnen er stormen woeden om Gods werk te niet te doen? En Satan, die is er nou altijd maar op uit om stormen op te wekken. Ook in de kerk. Ook onder dominees. Onder kerkleden. En de discipelen en de Heer Jezus zijn nog maar net de boot uit. Of daar komt die hysterische man hollend op hen afrennen. En wat een vreemd welkom. We kunnen ons indenken dat de discipelen achteruit deinzen. En Matthäus, die spreekt zelfs van twee mannen van de duivel bezeten. En Marcus zegt, het is een man met een onreine geest. Onrein, dat betekent hier ook kwaadaardig, agressief. En we lezen over de deerniswekkende toestand van deze man. Want jongens en meisjes, waar woont deze man? Nou, als je nou naar Gadara gaat, als je dat bezoekt, dan zie je dat. Want dan sta je daar en dan zie je daar in de bergen allemaal spelonken. Die zijn er tot op de dag van vandaag. En daar woonde nou die man, luguber. Hij woonde tussen de geraamtes van dode mensen. En dat is satanisch. En dat zien we ook aan het gedrag van deze man. En jongens en meisjes, let er toch op met wat voor speelgoed je speelt. Want er is zoveel speelgoed wat occult beladen is. En misschien moet ik het eigenlijk meer tegen je vader en moeder zeggen. Want ouders, als je een speelgoedzaak in binnen loopt en als je eens goed kijkt, wat zijn er een rare, agressieve dingen. Maar dat is nou juist de bedoeling van Satan. Oh, onze kinderen moeten zoveel mogelijk met het occulte, met geesten en duiveltjes en bovenaardse wezens en geraamtes en doodskoppen. Ja, dat moeten ze normaal gaan vinden. Zodat de dood niet meer de koning der verschrikking is. De dood is niet iets normaals, nee. Het is het loon van de zonde. En jongens en meisjes, ja, een begraafplaats, dat begrijpen jullie wel, daar ga je naartoe en daarbij heel eerbiedig. Daar ga je niet rennen en daar ga je niet spelen, zeker niet. Ook jonge mensen, welke spellen spelen jullie, jongelui? En naar welke science fiction films kijken jullie? En ik weet al die namen niet, maar gooi die dingen je huis uit. Het bezoedelt je. Komt de benauwde sfeer in je huis en de vrede is weg, want het komt regelrecht uit de duisternis. De bevolking van Gadara, ja, die had in het begin zich al wel met die man bemoeid. En dan sloegen ze hem in de boeien, in de ketens, maar hij had zoveel kracht dat hij zelfs die ijzeren kettingen, dat hij ze in stukken trok. En op den duur hebben ze mij laten gaan. Het was een hopeloos geval. En ze durfden eigenlijk ook niet meer langs de weg te gaan, daarbij die spelonken, zegt Matthäus. En dan lezen wij in vers 5, lees maar mee jongens en meisjes. In Marcus 5, in vers 5, hij was altijd nacht en dag op de bergen in de graven, roepende en slaande zichzelf met stenen. Dus boze, duivelse machten hadden zich van een meester gemaakt. En deze man was een gevaar voor zichzelf. Zelfpijniging en zelfvernietiging, ja, dat komt voor bij mensen die onder invloed van demonen zijn. Gemeente, wat is de zondeval in het paradijs toch vreselijk. En wat is de zonde bitter. In de staat der rechtheid was alles tot heerlijkheid van de Heere. Was alles in harmonie met onze Schepper. God heeft de mens goed en naar zijn evenbeeld geschapen. In ware gerechtigheid en heiligheid. Opdat hij God zijn Schepper recht zou kennen. O de mens. Dat was het pronkjuweel van Gods schepping. En wat is de wereld diep gevallen en wij erbij. En wat is de zonde erg en bitter, mensonterend. En dat zien we bij deze man. En we zijn niet beter. O, door Gods algemene goedheid en genade hebben wij nog een rem gekregen. Zodat niet alles van binnen in ons hart eruit komt. Dat is Gods weerhoudende genade. Maar bij deze man zijn alle remmen los. En jongelui, wat is de Satan toch een wrede meester. Ja, hij is een tiran. Want deze arme man die verkeert onder de tirannie van Satan. Alles was donker en duister in zijn leven. Geen licht, geen vrede. In Nigeria zouden we zo'n man een madman noemen. Een gekke man. En we hebben ze genoeg gezien. Dan kwamen ze bij ons ook het dorp binnen. Dan liepen ze veelal helemaal naakt langs de weg. En als ze dan het dorp binnenkwamen, ze werden agressief. Dan alle kinderen van het dorp, die renden hard weg. Zo bang waren ze. En niemand van de dorpsgemeenschap wilde zo'n man in huis nemen. Soms kreeg hij dan een bord eten of een beetje brood toegegooid. Dat was alles, want iedereen was bang voor de boze geesten die zo'n man in zich had. En zo zwierf zo'n man rond. Deerniswekkend. En wat zie je dan? De gebrokenheid van deze zondige wereld bij de mensen. En je ziet ook hoe machtig Satan kan zijn. Lucas zegt, en hij was met geen klederen gekleed. En dat was het volgende, dat gaf ook zijn droevige toestand weer. Nu leven wij in een samenleving waarin het normaal lijkt te zijn dat je zoveel mogelijk van je lichaam etaleert in plaats bedekt. Maar vreselijk, want jongens en meisjes, waarom dragen wij kleding? Dat is vanwege de zonde. En als christenen moeten we ons netjes en eenvoudig kleden. We moeten geen aanstoot geven, ook niet in de zomer. En gemeente, wat een ernstige demonische situatie daar in Gadara. En wanneer de Heere Jezus en zijn discipelen landen, dan is daar geen burgemeester om de zaligmaker te verwelkomen. Alleen een bezeten man. Wat een confrontatie. Toen de Heere Jezus zijn dienstwerk begon in de synagoge van Capernaum, werd hij op de eerste Shabbat al geconfronteerd met demonische machten. Want daar zat namelijk in de synagoge een man met een onreine geest. Een man die een demon had. En de Heere bestrafte deze demon. Dus vanaf het begin heeft de Heer Jezus mensen laten zien dat hij gekomen is om zondaren te verlossen en te zaligen uit de macht van Satan. Dat hij de Messias is, die dood, hel en Satan overwonnen heeft. En daarom onderneemt de Heer deze reis om naar dat heidense Gadara te gaan, naar dat heidense Decapolis, om een bezeten man te verlossen. En als deze bezeten man de Heere Jezus ziet, dan valt hij neer aan zijn voeten. En hij roept het uit in vers 7, lees maar mee, en met een grote stem roepende zeide hij, wat heb ik met u te doen, Jezus, gij zonen Gods, des Allerhoogsten. Ik bezweer u bij God dat gij mij niet pijnigt. O, die onreine geest in deze arme man, die weet precies wie Jezus is. De Zoon van God. En hij valt de Heere te voet. En dat is niet uit nederigheid. Dat is niet uit eerbied. Dat is niet uit godsvrezen. Maar uit angst. Want gemeente, de demonen, ze weten dat God machtiger is dan zij. Oh, ze weten dat God de Almachtige is. En wanneer de Heere met hemelse autoriteit beveelt dat de demonen uit deze arme man moeten gaan, ja, dan worden ze angstig. Want ze weten dat zij de verliezers zijn. Satan weet dat hij verslagen is. En Jacobus, die zegt het ook. De duivelen geloven het ook. En ze sidderen. En daarom gaat de Satan rond als een briesende leeuw. En als de demonen realiseren dat ze hun controle kwijtraken over deze arme man en dat ze uitgedreven zullen worden, ja, dan slaan ze alarm. Want daar moeten ze naartoe. En ze zeggen het, pijnig mij niet. O, de onreine geesten, die willen hun terrein niet prijsgeven. Ze zeggen tegen de Heere, laat ons toch ongemoeid. En ze vrezen dat ze voortijdig naar de afgrond gestuurd worden. Maar de Heere die gaat geen discussie aan met Satan. Hij gaat niet in op het verzoek van Satan. De Heere, ja, die behandelt eerst deze arme man en vraagt: welk is uw naam? En dat is ons tweede punt, de bevrijding door Jezus. En gemeente, wat is dan het antwoord van deze bezetene? Hij zegt: mijn naam is Legio. Want wij zijn velen. En uit dit antwoord zien we de diepe ellendige toestand van deze man. O, Satan geeft het niet gewonnen. Hij antwoordt. Satan antwoordt. Legio. O, een Romeins legioen, jongens en meisjes, dat bestond uit 6000 soldaten. Dus deze man was dus bezeten met een menigte, met een legioen van duivelen. En wat is deze man er slecht aan toe? Veel mensen die in grote nood waren, die kwamen tot de Heere Jezus. Maar deze man is toch wel het ergste, een van de ergste gevallen geweest. Legio. O gemeente, wat is de Satan gemeen? O, wat is hij wreed? Hij is een mensenmoeder van het beginnen. En we worden hier geconfronteerd met een leger van Satan, van terreur en dood. Jongelui, zullen we ons toch nooit op het occulte vlak begeven? Ook niet uit nieuwsgierigheid. Ook geen demonische films of spellen of boeken. Want dan open je een deur naar duivelse machten. Die demonen, ja, ze vrezen voor de Heere. Vers 10. En hij bad hem zeer dat hij hen buiten het land niet wegzond. O, zo bang zijn ze. Ze weten dat ze die man moeten verlaten, maar ze willen wel in het land van de Gadarenen blijven. Satan die geeft zijn koninkrijk niet gewonnen. En Lucas die vult nog aan. En zij baden hem dat hij hun niet gebieden zou in de afgrond heen te varen. En dan gebruikt Lucas hier voor de afgrond het woordje, het Griekse woordje abyssos. En in het Nieuwe Testament wordt met die afgrond wordt de onderwereld bedoeld. In Openbaring komt het verschillende keren voor. In Openbaring 9 vers 1, daar wordt gezegd de put des afgronds. Dus de put des afgronds waar deze demonische machten, die duivelse machten verblijven, waar ook het beest, de antichrist, uit opkomt. En gemeente, jonge mensen, als nu de demonen al zo bang zijn om naar de hel te gaan, die verschrikkelijke plaats, waar de aanwezigheid van God totaal gemist wordt, een plaats van volkomen duisternis. Een plaats zonder licht. Een plaats van wening en knessing der tanden. Waar de verlorenen dag en nacht in wroeging uitroepen. Hadden we maar. Jonge mensen, in de hel, daar hoor je die kreet. Hadden we maar. O, hadden we maar geluisterd. O, hadden we maar ons maar bekeerd. En als nu de demonen vol angst en vrezen zijn om voortijdig naar de afgrond gestuurd te worden. O, zouden wij dan niet met alle kracht de Heere moeten zoeken? O, zouden we onszelf dan niet moeten verootmoedigen voor het aangezicht des Heeren met smeking en gewijn? O, zouden we dan niet de toevlucht moeten nemen tot de Heere? O, laten we dit toch ernstig nemen. Als u nog onbekeerd voortleeft, wend u dan toch naar de Heere met al uw zonden. Jongelui, als je nou straks thuis komt, ga dan niet over tot de orde van de dag. Laat dan je telefoon maar eens liggen en al die andere dingen. Of ga dan niet over tot de orde van de dag alsof je helemaal niks gehoord hebt. De demonen, ze weten dat bij het laatste oordeel hun plaats zal zijn in de put van de afgrond, in de abyssos. En ze zijn zo bang dat de Heere hen daar nu al naartoe zal sturen. En dan vragen ze de Heere of ze dan maar in die kudde zwijnen daar mogen. We zien dat Gadara een heidense stad was. Dat is geen Joodse stad, want de mensen hielden de varkens. Een varken is niet kosher voor de Joden. En de meeste Joden tot op de dag van vandaag, hoe seculier ze ook zijn, zullen geen varkensvlees eten. Nou, we zien ook hier hoe vals Satan is. Want wat willen die demonen nu? Ja, dat ze in die zwijnen zullen gaan. Want wat voor effect zal dat hebben? Oh, ze weten al wat er gaat gebeuren. De mensen in Gadara, ja, die zullen ontzettend boos worden. En ze zullen God vervloeken. Jonge mensen, Satan is altijd uit op je verwoesting, nooit op je behoud. Denk dat maar niet, Satan is altijd uit op je verwoesting. En wat lezen we dan in vers 13? Lees maar mee weer. En Jezus liet het hun terstond toe. En de onreine geesten uitgevaren zijnde voeren in de zwijnen en de kudde stortte van de steilte af in de zee. Daar waren er nu omtrent 2000 en versmoorden in de zee. En Jezus liet het hun terstond toe. Oh, in één moment is deze man bevrijd van alle duivelse machten. O gemeente, hier mogen we nu zien dat de genade schittert, dat Christus schittert, dat Christus de overwinnaar is. O de demonen, ja, ze moeten hem gehoorzamen. Alle, ja, alle machten van de duisternis zijn onder zijn voeten. Dat is nou de almacht van Christus. Dat is zijn soevereiniteit. En de evangelisten, ze benadrukken dat Christus alles onder zijn gezag heeft. O, wat een troost, gemeente. Dat er nou een zaligmaker is. Dat er nou een overwinnaar is. Die nou alles in zijn goddelijke, almachtige hand heeft. Een zaligmaker. Die alwetend is. Jonge mensen, die precies weet wat er in je hart leeft. En daarom beleid je zonde. Ik heb vanochtend in Gorkum gezegd, ging het ook over een zondebeleiden. Ja, wat is nou eigenlijk zondebeleiden? Jonge mensen, wat is nou eigenlijk zondebeleiden? Is dat, voordat je naar bed gaat, dat je dan bidt, Heere, vergeef mij al mijn zonden om Jezus wil, amen. Is dat je zonde belijden? Nee, het is gewoon een regeltje wat je opzegt. Wat is je nou je zonde belijden? Dat is dat je neerstapt voor de Heere, op je knieën en dat je één voor één al je zonden belijdt. En dat je eerlijk wordt voor de Heere, dat je niks achterhoudt. En misschien, ja, misschien word je dan wel angstig. En misschien schaam je je. En misschien durf je niet. Maar de Heere is de Almachtige. Hij weet precies wat er in je hart leeft. Hij is de Alwetende. Hij weet precies wie je bent en wat je gedaan heeft. En hij zegt ook tot jongeren, kom dan tot mij. O, we zien hier, ja, dat Christus alle, ja, alle macht heeft. Dat alles in zijn goddelijke hand is. O, gemeente, volk des Heren. Als we dat nou niet zouden weten. O, dan zijn we toch de ellendigste van de mensen. Dan was er geen hoop. Dan was er geen verwachting. Maar, jongens en meisjes, in Gadara, daar komt natuurlijk wel een groot probleem. 2000 varkens die allemaal dol worden en die rennen het meer in. En ze verdrinken, ze storten in dat meer. Dat moet een oorverdovend lawaai geweest zijn. Als één varken, die kan al heel wat lawaai maken als die geslacht wordt. Nou, 2000 varkens. Nou, dat heeft heel die omgeving van Decapolis heeft dat gehoord. Misschien is hier wel iemand die veel van dieren houdt en die zich afvraagt, ja maar, was dat nou wel recht wat de Heere deed? En denk ook eens aan die mensen in Gadara. Ja, die werden eensklaps failliet allemaal. Was dat nou rechtvaardig? Nou, jonge mensen, allereerst moeten we belijden dat God soeverein is. Wij kunnen en mogen God niet gaan ondervragen wat wel goed is, wat hij doet en wat niet goed is. Nee, de Heere doet wat hem behaagt en we dienen ons daaraan te onderwerpen. We dienen ons te onderwerpen naar zijn wil. Romeinen 9 vers 20 is denk ik ook het antwoord op deze vraag. Maar toch, o mens, wie zijt gij die tegen God antwoordt? En dan moeten we ook hier eerbiedig zwijgen, want wie zijn wij als wij iets van Gods majesteit zien? God is soeverein. En daar houden we aan vast. Maar, wat was nou het probleem van die mensen in Gadara? Nou, die waren erg egoïstisch. Want ze vonden hun varkens belangrijker dan de genezing en de bevrijding van deze zieke man uit hun samenleving. Ja, deze man die werd gehaat en die was verworpen. De mensen bemoeiden zich niet meer met hem. Maar de mensen in Gadara die hadden deze les nodig. En we begrijpen de consternatie. Weg was hun winst en die jongens die varkens hoeden, die zijn gerend naar de stad in paniek. En daar hebben ze alles verteld. En dan komt die hele stad, de hele bevolking, die komt naar de plaats. Naar die plaats. En wat zien ze dan? Oh, dan zien ze de Heer Jezus. En dan zien ze die man die bevrijd is van de demonen. En ze zien hem zitten aan de voeten van de Heer. Dus kijken nog eens goed. Is het echt? Ja, ja, zonder twijfel. Het is hem zittende aan de voeten van Jezus. O gemeente, we kunnen hier iets zien van het werk van de Heilige Geest in het hart van een zondaar. We kunnen hier iets zien van het werk van de Heilige Geest en de bekering. Want als de Heilige Geest ons hart verbreekt en ons hart overtuigt van zonde en in ons hart gaat wonen, ja, dan wordt alles gelouterd en vernieuwd. Oh, dan word je gereinigd. Dat vuile hart van je, die vuile bron van wanbedrijven, die wordt gereinigd. Je wordt gelouterd, vernieuwd. Ook je persoonlijkheid wordt gereinigd. En dan worden we weer iets van die echte mensen zoals God het bedoeld heeft. Maar als de boze in ons hart werkt, ja, dan gebeurt precies het tegenovergestelde. Dan wordt onze persoonlijkheid misvormd. Calvijn, ja, die zegt hier weer iets moois. Hij zegt, hoewel wij niet door de duivel gekweld zijn als deze man, en we mogen de Heere daarvoor danken, toch zijn wij ook slaven van de boze. Totdat de Zoon van God ons van zijn tirannie verlost. Gemeente, jonge mensen, zonder Christus zijn wij een slaaf van de boze die werkt in de kinderen van de ongehoorzaamheid. En hoe is dat nu in jou en ons leven? Zijn we nog een slaaf van Satan? Of mogen we door genade de Heere kennen en vrezen? Want dat is het heerlijkste in dit leven. Calvijn zegt, naakt, gewond en misvormd dolen wij rond, totdat de Heere ons geneest en herstelt en ons een kalme en gezonde geest schenkt. En dat is nu wat gebeurt in het proces van de bekering. Jonge mensen, wat gebeurt er nou met deze man? Nou, dat is het werk van de Heer Jezus. In Johannes 3, in 1 Johannes 3 vers 8 lezen we dat duidelijk. Die de zonde doet, is uit de duivel. Want de duivel zondigt van de beginnen. En hiertoe is de Zoon van God geopenbaard, opdat hij de werken des duivels verbreken zou. O, er is een zaligmaker, er is een verlosser, er is een bevrijder die de werken des duivels verbroken heeft. Er is een opgestane levensvorst die dood, hel en Satan overwonnen heeft. God de Vader heeft aan zijn Zoon zijn almachtige kracht gegeven. Paulus, Die spreekt er ook over in Efeze 1. Over de uitnemende grootheid zijner kracht. Die aan ons is, die geloven. O Christus, ja die werkt nou dode zondaren op uit de geestelijke dood. En nou zit die man daar aan de voeten van de Heer. En jongens en meisjes, hoe zit die man daar nu? Zullen we nog eens lezen met z'n allen, vers 15. Lees maar mee. En ze kwamen tot Jezus en zagen de bezetene zittende en gekleed en wel bij zijn verstand, namelijk die het legioen gehad had, en ze werden bevrijd. Nou, voor we naar het derde punt gaan, zingen we eerst van Psalm 142 het tweede en het zevende vers. Psalm 142, 2 en 7. Als mij geen hulp of uitkomst bleek, wanneer mijn geest in mij bezweek en overstelpt was door ellend, hebt gij, o Heere, mijn pad gekend. En wat er verder volgt in vers 7, 2 en 7, 142. Derde punt, een heerlijke taak. Jongens en meisjes, we gaan nog eens even naar die man, wat die bezeten was. En is bevrijd door de Heer Jezus. En wat lezen we dan van hem? Ja, hij zit daar bij de Heer Jezus, gekleed en wel bij zijn verstand. Oh, wat een verschil van dag en nacht. Jonge mensen, dat gebeurt er nu als je van dood levend gemaakt wordt. Als dat licht nou gaat schijnen in dat donkere, duistere, zondige hart van je. Als de kracht van Gods geest dat hart in stukken breekt. Oh, dan ga je één moment, dan gaat je hele leven ondersteboven. Oh, dan komt er een eind aan dat heerlijke leventje van je, dat onbezorgde leventje. Oh, dan komt er een vernieuwing in je hart en je leven. Je gaat zien dat je zonder de Heere geleefd hebt. En je gaat hem zoeken. Maar je bent een missend mens geworden. En wat gebeurt er dan als er nou genade in je hart komt? Oh, dan ga je ook de vrucht van de Heilige Geest zien. En dan wordt het zichtbaar in je leven. En dan gaat er ook een opruiming plaatsvinden. Ik heb dat ook op het zendingsveld gezien. Jongelui, oh je zag duidelijk het verschil tussen een heiden en een christen in Nigeria. Want als een christen naar de kerk kwam, En als de Heer in zijn hart ging werken, ja, dan ging zo iemand zich netjes kleden. En dan ging hij zich wassen in de rivier. En dan werd dat woeste haar van hem, dat werd geknipt. Bij de mannen gingen de oorbellen uit. Dan zag je dat. Dat was een verschil van dag en nacht. Maar wat erg, als er tegenwoordig, als de wereld weer de kerk binnenkomt. En als er weinig verschil meer is tussen de wereld en de kerk. Ik las vrijdag het RD en u heeft het ook wel gelezen. Die kerkverlating, wat is dat droevig. Zoveel mensen. Dat ze de kerk verlaten en dan weet ik, dan gaan ze ook wel naar andere gemeenten en daar wil ik helemaal niks van zeggen. Maar het doet wel pijn, het is toch wel droevig, zoveel. Maar als de wereld de kerk binnenkomt, ja dan bedroeven we de geest. En we zien nou het verschil bij deze man. Deze man is gekleed. En wel bij zijn verstand. En nu komen daar die mensen van Gadara. En hoe zullen ze dan reageren? Natuurlijk, we begrijpen dat verlies van hun varkens, dat moeten ze verwerken, dat is zo. Maar als ze nou hun broeder zien, die genezen is van die vreselijke aanvallen van die demonen, oh, dan zijn ze toch zeker wel vreselijk blij. Oh, jongens en meisjes, helemaal niet. Oh, ze hebben deze man niet gefeliciteerd. We zijn niet op hem afgelopen, ze hebben hem niet omhelst, wat je doet in het Midden-Oosten. Ze hebben de Heere niet gedankt voor dat grote wonder. Ze hebben hem niet gezien als die grote medicijnmeester. Ze hebben ook hun andere zieken niet gebracht bij de Heere Jezus, wat ze in andere plaatsen wel deden. Maar hier in Gadara niet. Ze vragen ook niet aan de Heere Jezus, wilt u bij ons blijven? Zodat we meer van uw grootheid en van uw majesteit mogen zien. Wilt u ons onderwijs geven? Niets van dit alles. O gemeente, wat erg. Vers 17, wat lezen we daar? En ze begonnen hem te bidden. Er staat in het Grieks, ze begonnen hem te smeken. Dat hij van hun landpalen wegging. Zo bang werden ze. O, die hele bevolking die vroeg de Heere Jezus om weg te gaan. Wat een harde harten. Geen liefde. Geen warmhartigheid. Geen vreugde. Geen dankbaarheid. O, de Heere Jezus is voor deze mensen een hindernis. Ja, hij is een steen des aanstoots voor ze. En zijn aanwezigheid heeft al genoeg schade berokkend voor ze. Ze willen niet nog meer schade lijden. En gemeente, dat is nou het vreselijke. Maar laten we het ook maar vertalen naar ons. Als we nou nog onbekeerd voortleven. Dan is er diep in ons hart. Is er een weerstand tegen Christus. Want we willen niet buigen. En we willen niet dat hij koning over ons is. En we willen onze zonden niet opgeven. En we willen geen afstand doen van al die wereldse pleziertjes. Want dat is nou van nature de toestand van de mens. Haters God. En de mensen in Gadara, ja, die zijn zo materialistisch. Ze denken alleen aan de aardse dingen. Aan hun geld en hun goed. En ze zien niets of ze willen niets zien van dat grote wonder. Maar ze zagen die man voor hen, gezond en wel. En wat doen ze dan, jongens en meisjes? Wat vragen ze dan aan de Heere Jezus? Ga alsjeblieft weg. Ze vragen dringend. Ze smeken het. Ze zeggen zelfs, ga maar weg. Wij hebben geen Messias nodig. Wij hebben geen zaligmaker nodig. Ga maar weer terug naar Capernaum. Ga daar maar naartoe. Dat is beter voor ons. En gemeente Calvijn die zegt, hier is de grote herder die deze verstrooide Gadarenen bijeen wil verzamelen. Hier is God die zijn armen uitstrekt door zijn zoon om deze die overweldigd zijn door de duisternis van de dood te omhelzen en naar de hemel te dragen. Maar ze kiezen ervoor om zich de zaligheid te ontnemen die hun aangeboden wordt, dan om nog langer de aanwezigheid van Christus te verdragen. O gemeente, ze keren de Heere de rug toe. En wat erg. En wat doen wij, jongelui, gemeente? Je zit vanmiddag onder de preek. Maar wat doe je straks als je thuis komt? Keer je de Heere je rug toe? Ga je weer gewoon door met je eigen leventje? O, bekeer je toch en vlucht naar de Heere toe. Want er zijn zoveel duivels rondom ons. Je hebt een geldduivel, waarvan je helemaal in de ban kan zijn. Je werkt en slaapt en draaft en je hebt geen tijd voor je vrouw en voor je kinderen en voor de kerk al helemaal niet. Je hebt een boze geest van verslaving, je hebt een drankduivel, een drugsduivel, die helemaal uit is op je vernietiging, die je lichaam kapot maakt. Er is een pornoduivel, die je denken helemaal verlamt, maar die je ook kapot maakt. En er is een gameduivel, die alle energie uit je wegzuigt. En dat zijn nou demonische machten, die binden, o, breek ermee en zoek hulp, want daar moet je van bevrijd worden. En dat kan door het gebed. Oh, want het gebed, dat is het machtigste wapen. O, mensen, dat we toch nooit te weinig denken over het gebed. Vlucht toch tot de Heere. Beleid je zonden, want Hij hoort en verhoort. En voor de Heere is geen zondaar te slecht, hoor. Maar wat is nou de reactie van de Heere op deze vraag van de Gadarenen? Ze zeggen, ga alstublieft weg. En gemeente, hij gaat. Hij gaat. Maar daar staat nou die genezen man. En als hij de Heere Jezus weg ziet gaan, oh, dan stormt het in zijn hart. Zijn redder, zijn zaligmaker, die gaat weg. Oh, dat kan niet. Hij wil met hem mee, want in zijn hart brandt het van liefde tot de Heere. Wij hebben hem lief, omdat hij ons eerst heeft lief gehad. Oh, er is een sterke liefdeband tussen hem en tussen de Heere door de hemel gelegd door de Vader. En hij heeft maar één wens. Hij wil Jezus volgen. Hij wil ook een discipel van hem zijn. Hij wil ook dat schip in. En hij smeekt het of hij mee mag gaan. En dan lezen we in vers 19, doch Jezus liet het hem niet toe. En jonge mensen, misschien zeg je, wat vreemd, ik begrijp het eigenlijk niet. Als nou die demonen wat vragen, dan doet de Heer het. En als nou die Gadarenen wat vragen, dan doet de Heer het ook. Maar nou is daar die man, en die wil de Heere Jezus volgen, die genezen man. En de Heere laat het hem niet toe. O gemeente, hoe kan dat? O, we zien hier Gods wijs beleid. Vroeger zeiden de oude christenen wel eens, God onthoudt je het zilver om je later het goud te kunnen geven. Laten we daar eens over nadenken. God onthoudt je het zilver om je later het goud te kunnen geven. Als voor je gevoel de Heere nee zegt tegen iets wat je nou zo graag wil, dan is dat omdat hij iets groters voor je heeft. Iets rijkers met je van plan is. Want Gods wijsheid is oneindig groot. Efeze 3 vers 20. Hem nu die machtig is meer dan overvloedig te doen. Boven al wat we bidden of denken. En naar de kracht die in ons werkt. De Heere is machtig en overvloediglijk. Kan hij doen boven bidden of denken. En wat zegt nou de Heere tegen deze man? In vers 19, hij zegt, ga heen naar uw huis tot de uwen en boodschap hen, wat grote dingen u de Heere gedaan heeft. En hoe hij zich u ontfermd heeft. En wat zien we hier, gemeente? Allereerst, dat zending, ja, dat begint bij je thuis. We kunnen niet allemaal naar Afrika, of naar Zuid-Amerika, of naar Albanië. Nee, je begint thuis. In je directe omgeving. Doe het werk als een evangelist. En doe dat met blijdschap. En doe dat in getrouwheid. En die man, oh, die gaat het gelijk doen, gemeente. Hij wacht niet. Hij zegt niet, ja, maar ik moet eerst nog eens wat meer weten. En ik moet nog meer onderwijs genieten. En ik moet dit nog en dat nog. Nee, hij begint. Vers 20. Hij wacht niet. Vers 20, leest u maar mee. En hij ging heen en begon te verkondigen in het land van Decapolis wat grote dingen hem Jezus gedaan had. Oh, deze man, oh, die gaat gelijk aan de slag uit de volheid van zijn gemoed. Hij wordt niet boos op de Heere Jezus, dat hij niet mee mag naar Capernaum. Hij is niet lui. Nee, vol zelfverloochening begint hij daar dat werk. In zijn eentje. Ja, niet in zijn eentje. Nee, de Heere was aan zijn zij. Maar hij begint. En wat lezen we dan? Die mensen in Gadara, die Gadarenen, die zo boos waren. En ze verwonderden zich allen. Oh, deze man die begint onmiddellijk. Een Spurgeon die zegt, het is wel genotvol aan de voeten van de Heere Jezus te zitten. Maar het is meer tot zijn eer dienstbaar te zijn in zijn koninkrijk. En de Heere zal je bekwamen. Lieve gemeente van Den Haag, het is ook in Gods voorzienigheid dat ik hier ben. Maar wat zou ik jullie graag mee willen nemen naar Gadara? Daar, aan de overkant van het meer. Het heet nu Kursi. En bijna alle toeristen die rijden eraan voorbij. Maar wat zie je daar, jongens en meisjes, wat zie je daar nog in Gadara? Oh, daar zie je de vrucht die deze man gekregen heeft op zijn werk. Want we lezen het. Hij begon te verkondigen in het land van Decapolis wat grote dingen hem Jezus gedaan heeft. Oh, de Heere heeft het werk van deze man, van deze evangelist, ja, heeft hij rijkelijk willen zegenen. In Decapolis werd het zaad van het evangelie gestrooid. En de Heere die heeft later een grote oogst willen geven. Want dat is het bewijs in Gadara. Als je daar nou komt, dat is een archeologisch park. Maar wat zie je daar? Daar zie je een grote basilica. Daar zie je een grote kathedraal. Uit de tijd van de vroeg-christelijke tijd. Uit de tijd van de eerste christenen. En over die hele Golan, over dat hele gebied van Decapolis, oh, daar zijn veel vroeg-christelijke kerken gevonden. Oh, wat heeft de Heere genade, barmhartigheid en goedheid willen geven. Oh, wat heeft dat later geschitterd, daar bij die heidenen in Decapolis. Oh, de mensen, ze verwierpen hem. Ze wierpen Christus uit. Maar in zijn oneindige wijsheid gaf de Heere hen een zendeling. Iemand uit hun eigen volk. En wat is de Heere dan goed voor zondaren? O, we zien dat in het zendingswerk, dat vaak de kracht van de demonen hevig zijn. Vooral als je in een nieuw gebied begint. Dat de Heere, of dat de Satan er altijd weer op uit is om dat werk te verhinderen. En dat probeert hij met alle macht, maar hij is verslagen. En de Heere die bouwt zijn kerk. En de Heere heeft het gezag. Alles is onder zijn voeten. De Heere die heeft nou alles in zijn vaderlijke voorzienige hand. O, de Heere, ja, die is de grote bevrijder. Ook op het gebed. O, vergeet u dat niet. Want hij hoort het gebed. En hij is de grote bevrijder. Gemeente, jonge mensen, hoe is het nou met u? Ik ga weer naar Nazareth over anderhalve week en hoe is het nou met u? Bukt u onder een zondelast? Ach, hoor dan naar zijn stem. Kom dan. En laat ons samen rechten, zegt de Heere. Al waren uw zonden als scharlaken, ze zullen wit worden als sneeuw. Al waren ze rood als karmozijn, ze zullen worden als witte wol. Amen. Heren, we hebben vanmiddag dat wonder gehoord uit Gadara, uit Decapolis. En heren, nou bent u dezelfde, want u bent dezelfde tot op heden, heren. En nog is er plaats bij u, want dat getal, dat is nog niet vol in de heerlijkheid, heren. En dan zijn al de mensen hier van de Haagscheveningen, ze zijn nog in het heden der genade. O heren, als we voor eigen rekening leven, dat we dan met alle kracht u zouden zoeken, dat u te voet zouden vallen. Heren, wilt u nog het hart treffen van een jongen of een meisje, van een jongere, van een vader of een moeder, van een oudere, in de avond van hun leven. Heren, zou u dat wonder nog eens willen voltrekken, tot uw eer en tot uw heerlijkheid. Wilt u met ons zijn als we naar huis gaan? Heer, ook deze week, we weten niet wat deze week ons zal brengen. Ook onze jongeren wilt u ze behoeden en bewaren voor een onverzoende dood. Heren, wilt u de kerkenraad gedenken en de gemeente, dat het woord zijn voortgang mag vinden, ook hier in Den Haag. We vragen het in de afhankelijkheid van u. We zeggen u dank dat u ons uit en door geholpen hebt. Zie op ons. In gunst van boven neder, om Jezus wil. Amen. Gemeente, we zingen uit Psalm 54, het vierde vers. Want God wil mij zijn bijstand bieden. Hij heeft mij het onheil doen ontkomen en mijn benauwdheid weggenomen. Ik heb mijn vijandsval gezien. 54, 4. Ontvangt u de zegen des Heren en ga daarna heen in vrede. De Heere zegene u en behoede u. De Heere doe zijn aangezicht over u lichten en zij u genadig. De Heere verheffen zijn aangezicht over u en geven u vrede. Amen.